Welkom bij de Aan het Stuur podcast. Mijn naam is Mariska Ruysen en ik ben een magische, inspirerende kunstenaar die de harten van anderen opent. Ik help je met het managen van jouw ikken en leiderschap te nemen over je leven. Dat gaat verder dan alleen controle krijgen over negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd, heb ik gemerkt. Leiderschap nemen betekent in contact staan met de diepste delen in jouzelf. Je archetypes herkennen is de eerste stap. Volledige vrijheid ontstaat bij de belichaming ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt, kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijk kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ja, vandaag wil ik wat met je delen in de podcast wat naar voren kwam in de Quantum Magic and Mystery School. Want wat ik zie bij toch wel veel van mijn klanten, gewoon überhaupt in het algemeen, is dat we de zin, je bent niet je emoties, je hebt je emoties allemaal wel weten. Maar dat er nog zoveel andere dingen zijn die we betrekken op onszelf. En sowieso het stukje, je bent niet je emoties, je hebt je emoties, kan soms ook al een lastige zijn om doorheen te navigeren. Want ik denk dat we allemaal wel momenten hebben dat we zeggen, nou, ik ben gewoon ontzettend boos om X, Y, Z wat er is gebeurd. En daarmee zet je jezelf ontzettend in de weg. Want op het moment dat je zegt dat je iets bent, dan hou je het vast. Terwijl emoties, het is energie in motion, energy in motion. Letterlijk, zoals de Engelse vertaling ervan is, emotion, energy in motion. Het is niet de bedoeling dat je het vastzet in jouw lijf. Het is de bedoeling dat je het door je heen laat stromen. Dus wat je wil, is dat je je daar sowieso niet mee gaat identificeren. In quantum is het sowieso belangrijk dat jij loskomt van alle rollen die jij jezelf aangemeten hebt. En dat je gaat kijken, wie ben ik als ik me niet langer identificeer met het feit dat ik een moeder ben, dat ik een partner ben, dat ik een collega ben, dat ik een werknemer ben. Want al die dingen die jij denkt over jezelf, dat je dat bent, die beperken jou tegelijkertijd ook. Want hoe vaak heb jij bijvoorbeeld niet over jezelf gezegd van, ja, maar ik ben een ouder, dus ik heb ook rekening te houden met mijn kinderen. Ik kan niet zomaar alles doen, omdat ik ouder ben. En daarmee zet je meteen een hekje, zet je meteen een stok voor alle mogelijkheden die het kwantumveld misschien wel ziet, waarmee jij beide kunt combineren. Waarmee jij kunt zeggen, hé, maar het kan wel. Ik zie nu opties en manieren die ik gewoon niet zag, omdat ik me te veel met een bepaalde rol had geïdentificeerd. Nou, in deze podcast wil ik het met je gaan hebben over het loslaten van die rollen. En ook hoe je dat kunt doen. Het grappige is, vorige week had ik een sessie in de Quantum Magic and Mystery School. En die ging voornamelijk over het vinden van je vrouwelijke magie. En echt het stukje feminine embodiment. Wat ik tot vorig jaar heel erg intensief in de Feminine Journey heb geteacht. Maar waar ik eigenlijk helemaal afstand van had genomen op het moment dat Quantum op mijn pad kwam. En ik zei toen tegen Benjamin, mijn businesspartner, oh wauw, ik merk dat ik er zo gelukkig van word om ook dat stukje feminine embodiment te teachen. Want het is wel iets wat ik heel goed kan. Het is ook een onderdeel van mijzelf. Het is iets waar ik blij van word. Dus ook ik ben mijn weg nog aan het vinden in de Quantum Magic and Mystery School. Want het grappige was, toen we het vandaag gingen hebben over het loskomen van identiteiten, het loskomen van rollen je niet langer identificeren met dingen die jou beperken mogelijk. Toen kwam ineens mijn hele opleiding tot narratieve therapeut weer terug. Ik heb jaren geleden de opleiding narratieve therapie aan de Interactie Academie in Antwerpen gevolgd. En dat is een opleiding die echt heel erg veel voor mijzelf in beweging heeft gezet. En waar ik ook regelmatig nog op terugval. Een deel van mijn methodiek aan het stuur die ik ooit heb uitgerold, die was daarop gebaseerd. En ik merk gewoon dat ik dat gedachtegoed, dat ik dat enorm ondersteunen kan. Volgens mij heb ik in de podcast ook wel eens verteld dat het deels op het gedachtegoed van Milton Erickson is gebaseerd. En Milton Erickson was een van de eerste grondleggers van de moderne hypnotherapie. Dus het is ook niet gek dat ik me daar nog steeds verbonden mee voel. Want nu doe ik natuurlijk heel erg veel met hypnose. Om terug te komen bij dat je verbinden aan bepaalde dingen, je ergens mee identificeren. Ik liet vandaag een klant aan het woord en die zei, ik heb al 40 jaar fibromyalgie. En de fibromyalgie is hetgene wat mijn dag, of mijn fibromyalgie, zo zei ze het, is hetgene wat mijn dag bepaalt en mij tegelijkertijd ook een stukje veiligheid geeft. Want mijn fibromyalgie laat mij nadenken over of ik mijn grenzen wel respecteer. En laat mij erbij stilstaan dat ik niet te veel doe op een dag. Mijn fibromyalgie die zorgt ervoor dat ik niet harder ga dan dat ik kan. Het is alleen vervelend dat het vaak met een bepaalde pijn gaat gepaard. En ik zei meteen tegen haar, oké, dus jij haalt ondanks de pijn nog heel erg veel ziektewinst uit jouw fibromyalgie. Toen keek ze me een beetje bevreemd aan en ik zei, als de fibromyalgie, als jij die nodig hebt om de grenzen in jouw leven te bepalen, dan bepaal jij dus niet zelf jouw realiteit. Dan zit je niet zelf aan het stuur. Maar dan is hetgene wat jij leidend hebt gemaakt jouw fibromyalgie. Nou, die kwam wel binnen bij haar. Ik zeg, ik denk dat het sowieso gaat helpen. Ik denk het niet, ik weet het wel zeker. Wanneer je de fibromyalgie niet langer meer de jouwe maakt. Wanneer je daarvan loskomen kan. Dat je kunt zien dat de fibromyalgie af en toe in jouw leven aanwezig is en op dit moment nog op prominentere basis dan dat je zou willen. Maar dat jij als individu bepaalt hoeveel ruimte je die geeft. En die kwam wel bij de binnen. Nou, dit kun je op allerlei dingen kun je dit toepassen. Toen ik in de opleiding, ik zat tot narratief therapeut. Toen hadden we meteen ook een mooi praktijkvoorbeeld aan de hand. Want een van de deelnemers die zei, mijn man is alcoholist. En als zijn alcoholisme de boventoon voert, ja, dan pakte ik het liefst meteen nog mijn spullen en dan ging ik bij hem weg. Maar af en toe dan is zijn alcoholisme wat meer op de achtergrond. En dan kan ik weer de man zien op wie ik ooit verliefd geworden ben. Dus zijn alcoholisme houdt mij in een spagaat. Kun je horen wat er gebeurt? Haar hele situatie draaide om, veranderde op het moment dat zij haar man niet meer als alcoholist ging zien. Maar dat zij kon zien, hey, Mr. Alcohol neemt het soms over van mijn man. En Mr. Alcohol kun je eigenlijk zien als een soort donderwolk die af en toe even voor de zon geschoven komt. Die kun je zien als een ongewenste indringer in ons huis. En wat kun je doen met een ongewenste indringer? Die kun je buiten zetten. Daar kun je van zeggen van, nou, daar gaan we mee aan de slag. Want we willen niet dat dit onderdeel van ons leven is. Maar het is veel moeilijker om dat te doen als je ziet dat die ongewenste indringer jouw man is. Want daar ben je emotioneel mee verbonden en die wil je eigenlijk niet kwijt. Op het moment dat haar man ook ging zien dat hij geen alcoholist was. En ik weet dat als je dit luistert en je hebt misschien ooit een programma van de anonieme alcoholisten gevolgd, dat dit best wel hard bij je gaat binnenkomen. Omdat heel veel mensen zeggen, eens een verslaafde, altijd een verslaafde. En ik heb ook wel eens gezegd, ik heb een tante die te kampen heeft gehad met alcoholisme. En ik weet dat ik daar ook wel eens van heb gezegd, mijn tante is alcoholist. Maar het is het meest beperkende wat je kunt doen. Want als jij dus gaat zeggen, ik heb het alcoholisme nu misschien overwonnen, maar alcoholisme is iets wat mijn hele leven bij me is, of verslaving is iets wat mijn hele leven bij me is. Dus ik ben dat gewoon. Dus ik moet altijd op mijn hoede zijn. Ik moet altijd zorgen dat ik dat te boven kom. Dan ben je dus nooit vrij. Dan ben je nooit vrij om jouw leven volledig te leven. Dan kun je nooit komen tot het bereiken van jouw hoogste potentieel. Want jij hebt namelijk zelf het stuur niet in handen. Nee, dat is het alcoholisme of de verslaving die dat doet. En ik vind het ook heel interessant dat we het alleen met verslavingen doen. Want op het moment dat iemand ooit anorexia heeft gehad, en dat te boven is gekomen of een andere eetstoornis, dan kun je wel zeggen, dat ligt achter me. Waarom zou dat niet kunnen voor een verslaving? Het wordt makkelijker als je de verslaving gaat loskoppelen van jouzelf. Nou, en zo kun je dat met heel veel dingen doen. Ik weet nog dat we helemaal mochten meekijken in een therapieproces wat Sabine Vermeire, onze hoofddocent van de opleiding, helemaal had gedocumenteerd. Die had dat helemaal vastgelegd op video. En het is een proces wat heel erg veel indruk op mij heeft gemaakt. Ik zou willen dat ik daar vorig jaar, toen ik volledig in het rouwproces rondom mijn vader zat, wat vaker aan had teruggedacht. Sabine die begeleidde een meisje van 13 jaar en haar beide ouders waren omgekomen bij een ongeval. Auto-ongeluk en het meisje was dus wees. En toen werd haar jongere broertje ongeneeslijk ziek. Nou, even los van of dat klopt dat hij ongeneeslijk ziek was. Want vanuit kwantum bestaan daar natuurlijk ook andere meningen over. Maar dat was de boodschap die zij kreeg. En dit meisje zat nog vol in het rouwproces rondom het verlies van haar ouders. En nu werd ze opnieuw met haar grootste angst, met de dood, geconfronteerd. Want nu zou ze misschien ook nog haar broertje verliezen. En ondanks dat er wel een voogd voor haar aangewezen was, had ze dan toch het idee van, ja, maar dan ben ik straks helemaal alleen. Dan is er niemand meer over. Super heftig natuurlijk om daar mee om te gaan. En Sabine is eerst gaan verkennen met dat meisje van, hoe ziet de rouw die jij ervaart, hoe ziet die eruit? Hoe ervaar jij die in je leven? En dat meisje omschreef het als een blok graniet. Een blok graniet wat op haar schouders duwde tegen haar hoofd. Het was een blok wat altijd boven haar aanwezig was. Wat ook zorgde dat ze letterlijk de grond in werd geduwd. Dat ze letterlijk niks meer voor elkaar kon krijgen. Want dat blok graniet, die rouw, die drukte haar helemaal plat. Nou, als je jezelf dan gaat identificeren met ik ben in rouw, en de rouw is zo rauw dat het een blok graniet is wat ervoor zorgt dat jij helemaal wordt platgedrukt en dat er dus letterlijk niks van jou overblijft, ja, dan kun je je voorstellen hoe dat jouw identiteit beïnvloedt. Sabine is gaan doorvragen. En die zei, die rouw die jij nu ervaart, is die altijd in jouw leven? Of is die ook wel eens wat minder? Toen zei ze, nou ja, weet je, er zijn wel momenten dat het minder is. Maar dat blok graniet, dat is wel altijd bij mij. Toen zijn ze samen in creatieve therapie, zijn ze gaan weergeven hoe ziet dat blok eruit. Dus ze zijn letterlijk uit een blok graniet, zijn ze gaan beeldhouwen, zijn ze een sculptuur gaan maken van nou, hoe ziet dat grote blok rouw voor jou eruit. Zodat ze het los kon maken van zichzelf en zich er niet meer zo mee zou identificeren. En nou, dat blok dat was natuurlijk lood en lood zwaar. Dat kon ze niet de hele tijd boven haar hoofd houden. Dus toen zijn ze ook gaan onderzoeken, nou, wat zou je met dat blok willen doen? En toen zei ze van, nou, ik zou wel heel fijn vinden als ik manieren zou vinden om de rouw af en toe eens te parkeren. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben dat granieten blok, wat ze dus in de creatieve therapie hadden ontwikkeld, hebben ze op een hondje gezet. Een hondje in de zin van zo'n houten plankje met wieltjes eronder. Niet een fysiek hondje. Maar zo'n ding wat je gebruikt om hele zware dingen op te transporteren. Om die heen en weer te bewegen. En toen zei ze, dat is fijn, want dan kan ik af en toe het blok in een hoek van mijn kamer zetten. In plaats van naast mijn bed. Zodat ik ook gewoon kan ademen en fijne dromen kan hebben in mijn slaap. Omdat het me dan niet langer bepaalt. Ik kan er zelfs voor kiezen om dat blok op enig moment op de gang te zetten. Zodat het nog minder mijn realiteit bepaalt. Maar ik wil wel dat het wieltjes heeft, want af en toe dan vind ik het ook lekker om het te verbinden met die rouw. Omdat de rouw me ook iets brengt. Want het zorgt ervoor dat ik me tijdens de rouw verbonden kan voelen met mijn vader en moeder die ik zo mis. En dat ik ook eventjes alle angsten kan doorvoelen. De emoties door mij heen mag laten bewegen. Als het over mijn broertje gaat. En ik hoop dat je kunt zien in dit voorbeeld hoe belangrijk het voor dit meisje is geweest, hoe helend het is geweest in haar proces, om dus niet langer meer te hoeven zeggen, ik ben in rouw, maar dit is wat ik ervaar en dit is wat ik ermee kan doen. En ik heb zelf de regie wanneer ik de rouw naar me toe trekken kan, wanneer ik wil dat het nog onderdeel van mijn leven is. En ik heb zelf de regie wanneer ik die rouw kan parkeren. Stel je eens voor wat dat voor jou zou betekenen als jij op dit moment een bepaalde ziekte of een bepaalde beperking ervaart. Dat je dat ook zou kunnen doen. Als je dat los zou kunnen maken van jouzelf. En als je dus, net zoals mijn klant die vanochtend zei van ja, maar weet je, de fibromyalgie is al 40 jaar onderdeel van mijn leven. Dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen, ik kan me niet eens inleven in de situatie hoe het zou zijn als die fibromyalgie niet langer meer mijn leven bepaalt. Maar als je dat dus wel zou kunnen doen, dit is ware regie nemen over jouw leven. En vandaar dat ik haar dus ook de opdracht heb gegeven, want ik snap dat ik niet, dit kwam pas halverwege de sessie naar voren, ik snap dat ik niet in een half uurtje, zeker niet wanneer zij onderdeel is van een groep, dat helemaal los kan maken bij haar. Daar zouden we echt wel 1-op-1 sessies voor nodig hebben. Maar vandaar dat ik haar de vraag heb gesteld, ga eens journalen over wie ben ik op het moment dat mijn ziekte mijn leven bepaalt. En wie ben ik op het moment dat ik zelf het stuur in handen heb van mijn leven. En ik weet zeker dat als we elkaar volgende week weer zien in de Quantum Magic and Mystery School, dat zij daar dan een inzicht voor zichzelf heeft uitgehaald waar ze weer mee verder kan. Nou, ik hoop dat dit ook voor jou iets in beweging heeft gezet. Ik hoop dat je gaat nadenken over, hey, waar identificeer ik me nog te veel mee in mijn leven? En wat laat ik bepalend zijn? Ik heb ook een voorbeeld gegeven van mijzelf. Ik betrapte mezelf er afgelopen week ook op, namelijk dat ik het deed. Als je mijn podcast al langer luistert, dan weet je dat ik een enorme fan ben van human design. En dat ik daar ook steeds meer mee doe. En ik zie ook hoe human design ook weer een beperkend onderdeel voor jou kan zijn. Mits je je er te veel mee identificeert. Ik ben qua human design, qua energietype, ben ik een manifester. En manifestors die zijn hier om voorop te lopen, leiding te nemen, nieuwe dingen te initiëren. Vandaar dus dat ik dan ook een boek over Alice in Quantumland schrijf. Iets wat gewoon überhaupt nog niet bestaat. Ik ben hier om nieuwe dingen te bedenken en te creëren. En ik heb dat een aantal jaar, toen ik nog niet zoveel wist van human design, heb ik dat heel serieus genomen. Ik had op dat moment had ik een business coach die ook een manifestor was. En die zag ik 24/7 aanstaan, omdat zij vooruit wilde lopen op de troepen. En ik dacht, nou, ik heb hetzelfde energietype als jou, dus ik doe dat ook. Dat is me duur komen te staan. Heb ik ook al wel eens over gedeeld in deze podcast. In 2021 ben ik heel erg ziek geweest. Heb ik 3 maanden aan een stuk enorme bloedingen gehad. Ik had al last van endometriose, verklevingen in je baarmoeder, waardoor je menstruaties extreem pijnlijk zijn. Maar op dat moment kwam dat tot een hoogtepunt. Achteraf gezien bleek dat ik dat zelf veroorzaakt had. Omdat ik altijd maar aan wilde staan en alles deed vanuit mannelijke energie en mijn cyclus dus op geen enkele manier eerde, zei mijn lichaam gaf letterlijk het antwoord, oké, jij wil standje vloed? Nou, standje vloed kun je krijgen. En ik werd volledig onderuit gehaald. Nou, ik heb mezelf uiteindelijk helemaal van dat endometrioseproces weten te helen. En een heel belangrijk inzicht daarbij was dat manifestors weliswaar voorop lopen op de troepen, maar ze doen dat slechts 20% van de tijd. 80% van de tijd zijn zij in rust om ruimte te maken in zichzelf om het nieuwe idee wat al in het kwantumveld aanwezig is, wat al in het universum ligt, te kunnen downloaden, zodat ze dat ook weer in zichzelf kunnen creëren. Nu hoorde ik mezelf afgelopen week zeggen, ja, maar ik kan niet all-in gaan. Althans, niet all-in in de zin van ik sta altijd aan, want dan eer ik mijn energietype niet. Als manifester kan ik dat niet doen. En hier is dus waar ik het feit wat mijn energietype is bepalend laat zijn. In plaats van dat ik zeg, nou, ik sta mezelf toe te geloven dat ik vanuit kwantum alles kan doen. Dat alles mogelijk is. Want all-in zijn betekent niks meer dan heel goed luisteren naar jezelf en heel goed voelen hoe verbonden ben ik met mijn hogere doel. En als mijn lichaam op een gegeven moment zegt, mijn 3D-pakje, hey, ik kan niet meer, dan kan ik ook, terwijl ik niks aan het doen ben, nog steeds met mijn hogere doel verbonden zijn. Dan kan ik nog steeds voelen wat voor mij de bedoeling is. Dan kan ik dat nog steeds uitvoeren tot op een zekere manier. Dus ook hierin was voor mij ook weer een eye-opener. Hey, ik mag steeds zorgen dat ik me niet te veel met bepaalde rollen, bepaalde identificaties ga verbinden. Want daarmee beperk ik mezelf te veel. Dus mijn vraag voor jou aan het einde van deze podcast is dan ook, waar identificeer jij jezelf nu nog mee waarvan je merkt dat het je vaker beperkt dan dat het je ruimte geeft. Waar identificeer jij jezelf nog mee, waardoor jij regelmatig het stuur uit de handen geeft, in plaats van dat jij de regie over jouw eigen leven neemt? Waar saboteer jij jezelf nog daarmee? En ik zou het superleuk vinden als je dat met me zou willen delen. Op Instagram of in de mail of op een andere manier. Als je nou denkt, wow, die Quantum Magic and Mystery School, ik kon er nooit helemaal de vinger op leggen. Waar gaat die nou over? Die magie ontdekken in jouzelf. En om dus echt 100% verbonden te zijn met het kwantumveld, dat gaat eigenlijk veel verder dan alleen de teachings over kwantum zelf. Dat gaat over jouw lichaam als vrouw kunnen kennen. Wat we dus vorige week heel erg hebben gedaan in de sessie. Maar het gaat ook over op creatieve manieren jezelf losmaken van rollen waar jij je misschien al heel lang mee hebt geïdentificeerd. En ik kom er dus steeds meer achter dat in de Quantum Magic and Mystery School letterlijk alles samenkomt wat ik de afgelopen 10 jaar aan trainingen en opleidingen heb gedaan. Waar mijn unieke Mariska-sausje overheen ligt. En als je fan bent van deze podcast, als je denkt, nou, ik vind het super tof om hier naar te luisteren, maar ik zou wel eens willen inzoomen op mijn situatie. Dan is de Quantum Magic and Mystery School op dit moment gewoon veruit een van de makkelijkste manieren om op een laagdrempelige manier met mij aan de slag te gaan. Dus voel je die, ik zal de link er naartoe in de show notes zetten. Instromen in de Quantum Magic and Mystery School kan op elk moment. Ik heb daar nu ook nog een mooie aanbieding voor, want op het moment dat je zegt, ik committeer me nu voor 1.5 jaar, dan krijg je ook toegang tot de Alice in Quantumland boekleesclub. Dan heb je dus maar liefst 2 sessies per week waar jij mee verder kunt. Die zeker nog diepgaander zijn dan deze podcast. Dus word je daar enthousiast van? Ik zou zeggen, klik eventjes op de link. En anders, dan hoor ik je heel graag snel weer in een nieuwe episode.